Bij Metis Onderwijsadvies werken we iedere dag aan excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Welkom bij onze podcast. Wij, Thijs Wesselink
en Lisa Peters, onderzoeken de impact van AI op het onderwijs. We gaan in gesprek met inspirerende gasten, bespreken actuele ontwikkelingen en behandelen praktische tips.
Welkom bij aflevering 21, waar we vandaag een aantal ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie in het onderwijs bespreken. Mijn naam is Thijs Wesselink en naast mij zit Lisa Peters.
Yes, hallo. Nou, vandaag een bijzondere aflevering. We hebben eigenlijk voor het eerst iemand in het basisonderwijs te gast. Ik gaf net al aan, ik heb een hoop basisonderwijsleerkrachten in mijn omgeving. Dus ik ga deze in ieder geval goed onder de aandacht brengen. We praten met Rinske en met Timo. Twee jonge, veelbelovende basisschooldocenten die deel uitmaken van de traineeship van Stichting Expect 013, zeg ik dat goed?
Goed.
Ja, nou, jullie hebben onderzoek gedaan naar de impact van AI in het basisonderwijs. En vandaag, we gaan er straks verder op in, gaan we horen hoe AI die werkdruk in het basisonderwijs mogelijk kan verminderen. Nou, dat willen jullie graag horen, toch? Luisteraars?
Nou, zeker. Ja, Expect 013 is een stichting voor regulier basisonderwijs in de regio Tilburg. Rinske en Timo, jullie hebben samen met volgens mij 8 anderen onderzoek gedaan naar de mogelijke toepassingen van AI in het basisonderwijs. Zouden jullie eerst even willen voorstellen? Rinske, zou ik bij jou mogen beginnen?
Zeker. Ik ben Rinske Rijns en ik ben 22 jaar en ik geef les aan groep 3-4 op Kindcentrum Willenspoort in Tilburg.
Welkom.
Nou, goedemiddag. Ik ben Timo de Lange. Ik ben 23 jaar en ik ben werkzaam op basisschool Meander in de Reeshof.
Mooi.
En welke groep geef je les?
Ik geef les in groep 6.
Kijk aan.
Nou, dus voordat we dieper ingaan op jullie onderzoek, misschien even wat relevante updates. Want nou ja, ja. AI-land staat nooit stil, maar ook zeker deze week is er weer een hoop happening, hè Thijs?
Ja, en eigenlijk willen we het altijd in relatie tot het onderwijs leggen. En dat dit een relatie tot het onderwijs gaat krijgen, dat is wel duidelijk, maar de vers van de pers zijn echt een aantal technische zaken. Zo heeft Google gisteren een presentatie gehouden over de integratie van AI in de zoekmachine. En dit is eigenlijk relevant om te vertellen, omdat een groot gedeelte van het internet is ingericht om vindbaar te zijn voor Google. Als Google zijn opzet of spelregels verandert, dan heeft dat invloed op websites, marketingbureaus, maar ook het zoekgedrag van ons allemaal.
Want Thijs, wordt Googlen niet meer Googlen?
Nou, in een notendop is dit het plan. Als je een meervoudige zoekopdracht hebt, bijvoorbeeld wat is het beste restaurant in de omgeving waar je sushi kan eten en buiten kan zitten, dan krijg je zometeen geen lijst meer met restaurants, maar dan krijg je een stukje tekst waar Google eigenlijk het zoekwerk voor jou heeft gedaan, met daarbij de selectie van restaurants. Bij een enkelvoudige zoekopdracht verandert er weinig. Als je zoekt op rode hond, krijg je nog steeds een lijst met resultaten. De verwachting is dat in de komende maanden dit in Europa wordt uitgerold. Het is nu al in de Verenigde Staten. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar wat de gevolgen zijn. Omdat Google al jaren de zoekmarkt en een belangrijk deel van het internet in handen heeft. En AI van Google tot nu toe nog niet heel succesvol is geweest. Dus hoe zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat hun zoekresultaten betrouwbaar blijven?
Ja, precies. Dit was eigenlijk al wel een beetje in lijn der verwachting, hè? Want als Google zou blijven doen wat hij bleef doen, dan is de kans dat nieuwe gebruikers steeds meer zich gaan verplaatsen naar taalmodellen om antwoorden te genereren. En ja, mindere zoekfrequentie op een website als Google is tegelijkertijd natuurlijk impact op hun inkomsten.
Dat is hun verdienmodel. Hoe Precies. meer mensen zoeken via hun site, hoe meer geld ze verdienen aan advertenties.
Ja, nou ja, en de relatie naar onderwijs kan je denk ik goed leggen, omdat we googelen nogal wat af in het onderwijs en we leren ze nogal wat googelen. En ik ben vooral ook heel nieuwsgierig, is straks degene die het meeste geld betaalt in zo'n taalmodel eventueel hoger in de ranking? Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat proces eruit gaat
ja,
zien.
Ja, wat wordt er als waarheid gepresenteerd zometeen?
Precies.
En hoe wordt die waarheid gepresenteerd?
Ja, want we leren juist om bronnen af te wegen. Nou ja, als je straks maar één bron krijgt, hoe kritisch kunnen we dan nog blijven? En welke impact heeft dan een Google in het antwoord wat je krijgt? Ja. Dat hebben ze nu natuurlijk al.
Maar Google was niet de enige, Lisa.
Nee. Wellicht hebben jullie het meegekregen op het moment dat je ChatGPT veel gebruikt. ChatGPT heeft nu een nieuw model beschikbaar gegeven. Wij zeiden eigenlijk altijd tegen docenten, leerkrachten, het verschil tussen de betaalde versie en de gratis versie is echt best wel groot. Alleen nu kun je gebruik maken eigenlijk van het betaalde versiemodel en nog beter, ChatGPT 4.0. Het is veel sneller, hè? Dus dat was in ieder geval de aankondiging, maar we hebben inmiddels ook wel ervaren door een beetje te gebruiken dat het inderdaad ook echt zo is.
Veel sneller, ja.
Ja, en je kunt veel meer tekst, beeld en audio, hè? Dus je kunt tekst toevoegen, beelden, documenten. En wat je ook kan doen, is je kon je eigen taalbots bouwen. GPT's, ja. Gericht op je vak. Alleen voor betaalde accounts kun je dat alleen maar weer delen met andere betaalde accounts. En nu kun je dus dat delen. Dus het idee is dat er eigenlijk een soort van grote GPT-wereld
gaat ontstaan.
Dus ik ben ook heel nieuwsgierig wat dit voor het onderwijs gaat doen. Want je kunt dus nu straks gewoon gratis gebruik maken van een bot die ontwikkeld is door een leerkracht. Of een, we gaan het straks over hoe je eventueel je handelingsplannen efficiënter kunt schrijven.
Daar komen wij zo meteen nog op terug.
Als je daar dus een GPT hebt, kun je die beschikbaar stellen voor iedereen. Dus je kunt nog steeds betalen voor ChatGPT. Betekent vooral dat je veel meer prompts in kan voeren. Hè? Dus de limiet ligt veel hoger.
Ja, en bij structureel gebruik schijnt het dus te lonen dat je daarmee nog een betaald account neemt. Ik weet niet hoe die capaciteit is bij de gratis 4.0-versie.
Ja.
Nou, tot zover denk ik de technische update. Ik vind zelf dit uitstapje naar het basisonderwijs wel super interessant. Ik heb zelf 10 jaar in het basisonderwijs voor de groep gestaan. En eigenlijk zie je dat in het basisonderwijs de affiniteit met ICT best wel laag is over het algemeen. Is dat een herkenbaar beeld voor jullie?
Ik denk wel dat het steeds meer naar boven komt. Maar ik denk dat sommigen wel altijd achter zullen blijven in kennis. Het vraagt ook wel veel om mee te gaan. Dus het is denk ik heel erg een werkwijze van je school waar je in meegaat of waarin je achterblijft.
Ja, en de school bepaalt daarin wat je gebruikt en hoe je het gebruikt.
Dat denk ik wel.
Hey, want even een stapje terug, hè? Want jullie hebben een onderzoek gedaan. Jullie zijn traineeship programma. Kunnen jullie even toelichten, hoe komen jullie überhaupt tot het doen van een onderzoek over AI?
Nou, hoe we dat eigenlijk hebben besloten is aan de hand van een aantal mogelijke onderwerpen hebben we daarin gewoon een selectie gemaakt met alle trainees. Dus in totaal met z'n 9e. Omdat wij die moeten presenteren ook aan het bestuur. Want dat is een van onze laatste opdrachten die we meekrijgen. Uiteindelijk leek het ons interessant en ook het bestuur interessant als wij iets zouden gaan doen over AI. En dat was eigenlijk onze startsituatie. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen en nu zitten we hier.
Wat hebben jullie onderzocht, Rienske?
Wij hebben eigenlijk onderzocht wat de rol van AI kan spelen in het verlagen van werkdruk bij leerkrachten. Omdat je hebt eigenlijk, wij zagen het als twee wegen. Je kan of kijken naar het curriculum of kijken naar wat kan het doen voor leerkrachten aan de achterkant. En wij dachten dat wij dat beter zouden kunnen onderzoeken. Omdat we dan echt een goede doelgroep hadden om aan te vragen en goed snel gegevens konden verzamelen. Dus daarom hebben we gekozen voor eigenlijk de combinatie tussen AI en het verlagen van werkdruk.
Ja, en de doelgroep waren dus de scholen in jullie stichting. Even voor de beeldvorming, hoeveel scholen
docenten hebben we het over?
Dat zijn 26 scholen, als ik het goed zeg, ongeveer 900 leerkrachten in dienst.
900 leerkrachten. Okay. En hoe hebben jullie het onderzoek aangepakt?
Nou, we hebben het onderzoek eigenlijk als volgt aangepakt. We zijn eigenlijk begonnen vanuit twee oogpunten. De ene deel van de groep is aan de slag gegaan met een stukje werkdruk. Wat is werkdruk en waar kan werkdruk op worden ervaren? Het andere deel van de groep is aan de slag gegaan met wat is AI? Toen zijn we eigenlijk zelf al gaan kijken naar wat zijn dan mogelijke overeenkomsten? Waar zouden ze elkaar kunnen versterken of dan dus helpen? Toen zijn we eigenlijk een vragenlijst gaan uitzetten. En die vragenlijst die ging eigenlijk over de twee aspecten die we ook hadden onderzocht. Dus die ging aan de ene kant over werkdruk. Hebben we de vraag gesteld van waar ervaar je nou werkdruk, als we het dan hebben over je taak als leerkracht. En we hebben een vraag gesteld als in hoeverre maak je al gebruik van AI bij alle punten waar je dan mogelijk werkdruk op ervaart.
Even interessant, hoe hebben jullie werkdruk gedefinieerd?
Werkdruk hebben we gedefinieerd als zaken waar je ook echt tijd voor kwijt maakt. Dus niet in hoeverre je het zelf zwaar ervaart, omdat je bijvoorbeeld lastige gezinssituatie hebt of dat soort zaken. Dus echt.
Ja, dus wat kost jou veel tijd in jouw werk als docent?
Ja, correct.
Okay. Ja, we hadden eigenlijk een verschil in werkdruk en werklast. En werklast, dat heeft met heel veel omgevingsfactoren te maken. Ja, daar kunnen wij en vooral AI heel weinig aan doen. Mm. Hebben wij in ieder geval zo gezegd. Mm. Dus daarom kozen wij echt voor werkdruk. Dus dat is echt in het voorbereiden en in de randzaken die bij jouw taak als leerkracht horen.
Okay.
Wat werd gezien als werkdruk?
Mogelijke dingen die werkdruk konden opleveren was bijvoorbeeld het voorbereiden van lessen, maken van individuele kindplannen, differentiatie binnen je lessen creëren. Dat waren veel voorkomende zaken die uiteindelijk ook uit onderzoek zijn gekomen die veel werkdruk opleverden.
Okay. En het analyseren en volgen van resultaten ook.
Ja. Ja.
Okay, en de andere kant, wat kwam er uit jullie onderzoek als het gaat om AI?
Ja, wat er momenteel door de leerkrachten wordt aangegeven is dat een kleine 5% aangaf dat ze wel eens gebruik maakten van AI. Maar dit was dan vooral in het voorbereiden van de lessen. En bij het voorbereiden van de lessen kwam dan eigenlijk weer uit de vraag bij werkdruk, weinig werkdruk naar voren. Dus dat was dan toch wel bijzonder dat ze hem daar samenpakten. En op de andere onderwerpen werd eigenlijk aangegeven dat er nog helemaal geen gebruik werd gemaakt van AI. Dus ja. Wij zien daar ook nog ruimte.
Hoe komt dat, denk je, dat er nog helemaal geen gebruik van gemaakt wordt?
Ik denk aan de ene kant omdat het nog redelijk onbekend is en redelijk nieuw. En misschien vanuit onderwijsaspect ook wel soms dingen die nieuw zijn het liefst ook lang afhouden. Omdat er dan misschien weer verandering plaats gaat vinden.
Ja. Ja. Hebben jullie deze resultaten gedeeld met leerkrachten?
Nog niet. We hebben in eind juni hebben wij een presentatie aan het bestuur. En dan gaan we dus dit ook delen met vooral de mogelijkheden ook.
Met concrete aanbevelingen bedoel
ja,
je?
Ja, zeker.
Ja, ja. Oké.
Okay. Dat is wel het doel.
Ja, ja. En dus als we naar die resultaten kijken, dan zeggen we eigenlijk, docenten gebruiken nog weinig AI en er wordt een vrij grote werkdruk ervaren op administratie, analyse, maken van plannen.
Ja, en nou hoor ik of zie ik de leerkrachten die deze podcast aan het luisteren zeggen van Maar hoe zou AI dit nu kunnen helpen? Dus laten we eens even die gepersonaliseerde leerplannen pakken. Hè? Dus daar zit veel data van leerlingen in. Daar moet je wat mee doen. Hoe zou AI daarbij kunnen ondersteunen?
Ja, wij hadden onszelf ook die vraag gesteld. Dus we gingen in eerste instantie eventjes voorbeelden bedenken. Waarin kan dat dus kan het helpend zijn, AI? Toen hadden wij bedacht, bijvoorbeeld bij het opstellen van een dyslexiedossier, of je wil een dyslexieonderzoek aanvragen, dan moet je heel veel gegevens verzamelen, neerzetten. Je moet een handelingsplan schrijven. Welke scores zijn er behaald? Welke groei is er? Welke groei verwacht je? Welke verschillende handelingen heb je al uitgevoerd? Best wel veel werk.
Ja, als docent, hè? Welke interventies heb je eigenlijk gedaan om de achterstand in dat leesonderwijs weg te werken?
Zeker, dat zijn best wel flinke, ja, tijdrovende werkzaamheden. En als je zo'n format in zou kunnen geven in AI, in ChatGPT, en jij vult jouw gegevens in, dan zou ChatGPT die allemaal op de juiste plek kunnen zetten, het juist kunnen formuleren. Hadden wij in ieder geval al gezien dat superveel tijd scheelt.
En nou kan ik me voorstellen dat bij een aantal van onze luisteraars nu een aantal alarmbellen afgaan. Want op het moment dat je zegt, als je dan al je gegevens gewoon invult, dan zeggen zij, ja, maar je moet niet zomaar persoonsgegevens in het systeem zetten. Hebben jullie daarover nagedacht, hoe je daarmee om zou kunnen gaan?
Ja, je zou natuurlijk de gegevens, als het koude gegevens zijn, natuurlijk de leerlingnaam kunnen vervangen door een leerling X. Dan hoef je uiteindelijk de leerling X alleen nog maar te vervangen door de naam van die leerling. Ja. In principe, als het koude gegevens zijn waar verder weinig details over de leerling zelf in staan, kun je die prima gebruiken.
Ja, wat een mooie term. Koude gegevens, wat betekent dat?
Ja, koude gegevens, gewoon gegevens die op papier staan. En ik denk dat we die in het basisonderwijs stiekem al best wel veel verzamelen.
Ja.
Alleen omdat het er zoveel zijn, doen we er misschien daarom ook zo ontzettend weinig mee.
Ja. En een ander ding, hè, die administratieve taken, heb je daar nog wat voorbeelden van waarvan je zegt, oh ja, zo zou ik dat voor me zien, hoe je AI daarvoor in kunt zetten?
Ik zou het vooral qua administratie zoeken in of dat je een plan kan maken voor jouw groepsanalyse of je groepsplan voor rekenen en dat hij zich dan automatisch de leerlingen in bepaalde niveaugroepen indeelt, dat jij niet hoeft te kijken en dat jij dat soort dingen niet hoeft te doen.
Ja, we hadden toen ook een paar casussen bekeken. En afgelopen week was ik daar dus op bezoek om samen eens wat van die casussen te verkennen.
Ja, want jullie hadden een workshop.
Ja, we hadden een workshop. En daarin werd dus ook de vraag gesteld, hoe zou je generatieve AI, op de eerste plaats wat is het, maar ook hoe zou je het kunnen gebruiken in het onderwijs? Welke concrete toepassingen zouden we daar nou voor kunnen maken? En Rinske had mij van tevoren, had zij mij een aantal casussen toegestuurd van, kunnen we hier eens mee experimenteren? Nou, dat hebben we gedaan. Welke casus zou je daar iets over kunnen vertellen?
Nou, ik denk de casus die me wel echt was bijgebleven was die van dat groepsplan voor rekenen, waarin we echt een analyse die hadden we gegeven met resultaten. Resultaten hadden we gegeven. We hadden gezegd, we willen graag 3 niveaugroepen ingedeeld op doel. We zagen wel dat je daar eigenlijk nog een norm aan moet hangen. Dat hadden we toen niet per se gedaan. Maar dan kregen we een Excel-document.
Ja. Rechtstreeks kregen we een Excel-document. Dus we gaven alle data in. En waar eerder nog een code wordt gegeven, nou, dit zou je in kunnen vullen in Excel. Maar nu kwam het complete Excel-document kwam er goed ingevuld uit naar voren, waarbij eigenlijk je groepshandelingsplan klaar was.
Ja, dus daarin kon je echt eigenlijk je harde resultaten, zag je meteen, deze leerling heeft op dit doel extra behoefte aan ondersteuning. Waarin je dus echt die harde resultaten goed kan analyseren. En tuurlijk moet je er dan als leerkracht zelf nog naar kijken, want dat is iets wat we denk ik niet moeten vergeten. We kunnen niet alles zomaar overnemen. Maar het is wel iets wat heel goed kan analyseren en je resultaten wel echt.
Ja.
Ja, ja, en daarop voortbordurend, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, je kunt dan ook verder gaan, namelijk wat voor type activiteiten zouden kunnen helpen bij deze groep, welke type activiteiten. Je kunt ook nog doorberedeneren als startpunt.
Zeker, ja. Wat is die ondersteuning dan die zij nodig hebben?
Ja, ja, en dat zou wel mooi zijn als je nou, hè, we hadden het net over die GPT's of die bots bouwen. Ja, dat het, als het in onderwijsland wat meer gaat leven, dan kan je op een gegeven moment ook zeggen van, ja, we weten hoe die leerlijn van rekenen eruit ziet. Weet je, dat je die bot daar ook in laat.
Nou, als ik kijk naar het basisonderwijs, een van de dingen die mij daarin opvalt, is dat veel scholen die zitten binnen een stichting. Maar binnen een stichting is er voor een school heel veel autonomie om zelf keuzes, structuren, zorgstructuren neer te zetten. Als je nou kijkt vanuit kwaliteitsbesef, waar je bijvoorbeeld kwalitatieve groepshandelingsplannen zou willen maken, dan zou je dus een GPT kunnen maken waarin je de juiste verwoordingen, bewoordingen, interventies eigenlijk al meegeeft aan het informatiesysteem. En waar je dus met de juiste parameters, hè, geanonimiseerde leerlingdata, kun je dan volgens mij heel makkelijk binnen alle scholen een administratieve werkdruk verlichten. Je moet alleen het systeem aan de voorkant goed inrichten.
Ja, absoluut. En nou, dit gaat dus ook nog over echt het plannen maken. Differentiëren kwam ook als een van de punten uit jullie onderzoek. Hoe hebben jullie dat verkend met elkaar?
Ja, een vorm van differentiatie is bijvoorbeeld een leerling met dyslexie. Daar hebben we bijvoorbeeld naar gekeken. Kan hij die aanbeveling schrijven? Dat is een vorm van differentiëren. Differentiëren zit hem ook in de casus die net al werd genoemd. Van oké, ik heb 3 verschillende niveaugroepen. Daar breng ik differentiatie in aan. Kan AI me daar al in ondersteunen? Wat Thijs net eigenlijk ook al aangeeft. Of kan dan een leerlijn, als die eenmaal een leerlijn heeft, kan die daar dan ook opdrachten bij vinden? Zodat je daar ook weer werkdruk weg zou kunnen nemen.
Ja, ja, dat zou mooi zijn. Hè? Je ziet daar nu de eerste dingen ook al in ontstaan als kinderen die een andere taal spreken of andere interesses hebben. Of inderdaad op het moment dat er geen opdrachten liggen. Ja, je kunt natuurlijk vrij eenvoudig met de juiste prompt eventueel een opdracht of oefenopgave.
Ja, mits je je leerdoel helder hebt.
Ja, precies.
Kun je heel makkelijk naar eigenlijk gepersonaliseerde opdrachten.
Ja.
Stel je voor, hè, en ik heb een dochter van 4, die is vrij enthousiast over unicorns.
Echt? Ja, dat herkenbaar.
Dat zie je bijna nergens, maar het is zo. Maar je kan dus op onderwerp kun je kleurplaten of als kinderen iets ouder zijn, stukken tekst, verhaaltjes op juiste leesniveau genereren. Dus, in het verlengde van die differentiatie denk ik dat daar wel echt mogelijkheden zijn.
Maar goed, tal van ideeën, waarom gebeurt dit nog niet?
Ja, dat is een relevante vraag.
Ja, ik denk dat dat lastig is, omdat er en misschien ook nog onvoldoende kennis is. En dus misschien ook nog soms wel een beetje een terughoudende opstelling is. Vanuit leerkrachten of groepen, of weet ik eigenlijk niet. Het zou mooi zijn als daar iets in gebeurt. In de zin van dat we ervoor openstaan. En dat we ook goed blijven kijken naar wat zijn de risico's. Want die mogen we natuurlijk niet zomaar wegdenken. Maar ik denk dat het wel goed is om daar gewoon positief tegenover te staan. Maar wel ook kritisch te blijven. Ik denk dat wij dat als leerkracht prima kunnen. Ergens kritisch naar kijken. Want ik denk als wij iets doen, dan is het overal kritisch naar kijken. Dus dat zou mooi zijn als dat op dit onderwerp ook mogelijk zou zijn. Ja, en dan is het gewoon belangrijk om daar gewoon iemand met goede kennis mee aan de slag te laten gaan binnen een school. Zodat daar mensen ook mee in aanraking komen. Positieve ervaring. Ja, en vanuit die positieve ervaring door zouden kunnen varen. Ja.
Ik denk ook dat het inderdaad enerzijds is, wat kan het dan en zal dat dan allemaal goed zijn? En als ik het met mijn eigen hoofd doe, dan weet ik zeker dat het goed is. Dat denk dat heel veel leerkrachten wel zullen herkennen. Maar ik denk dat aan de andere kant ook nog gewoon er geen kennis van hebben is. En dat stukje kennis verwerven en het stukje ervaring opdoen kost heel veel tijd. Dus ik denk dat je bewijs van als je er echt als school in verder wil, dat je er echt een jaar lang meerdere studiedagen over moet volgen. En echt je er als school gewoon een actiepunt ervan moet maken, dat het dan pas echt waardevol gaat zijn.
Ja, ik vind het wel mooi dat jullie het heel concreet maken. Hè? Want ga het gewoon eens bij wijze van spreken doen inderdaad met die handelingsplannen. Ga daar eens gewoon mee starten. En dan zal je waarschijnlijk op het moment dat je er handig mee wordt, denken, hé, maar dit kan ik misschien ook wel daarvoor gebruiken inderdaad. Dus het is denk ik ook even gewoon letterlijk in je werkwijze leren integreren.
Ja, Rinske, jullie gaan eind juni gaan jullie inderdaad op bestuur.
Ja, precies.
Als jij zelf in dat bestuur zou zitten, wat zou jij doen met de opbrengsten van zo'n onderzoek? Wat zou jij richting scholen doen? Zou je zo'n investering van die meerdere studiedagen per jaar, zou je dat doen?
Ja, ik denk inderdaad sowieso vanuit bestuur is dat moeilijk te geven aan scholen. Want zoals jij al zei, zijn scholen binnen de stichting vrij autonoom in wat zij doen en wat de actiepunten zijn voor de komende jaren. Maar ik denk wel echt dat dit iets is waar je de scholen sterk in kan aanraden om hierin mee te gaan. Want je weet dat het gaat veranderen. Daar kun je niet omheen. Ik denk dat je wel als aanbeveling kan geven dat je iemand in huis moet nemen die er verstand van heeft, van een juiste prompt maken en van het werken in AI. Want dan gaat het inderdaad, denk ik, heel veel werkdruk wegnemen bij een hoop leerkrachten. En dat is ook iets waar het bestuur altijd naar op zoek is. En die willen ook burn-outs van de voorkant voorkomen. En daar doen ze altijd veel mee. Ja, dan heb je hier denk ik ergens ook een sleutel in handen.
Ja, mooi. En ik denk ook wel dat het goed is om dat zo'n bestuur kijkt. Ja, doen wij een uitspraak over je mag zo'n chatbot gebruiken in dit soort werkzaamheden, mits je het inderdaad anonimiseert. Hè? Dus ik denk dat het ook al kan helpen als zo'n bestuur daar een uitspraak over durft te doen. Want ik denk dat daar soms ook bij leerkrachten onzekerheid zit. Van mag ik dit überhaupt wel in mijn werk gebruiken?
Ja. Nou, en ik vond het voorbeeld wat jij net zei, docenten denken over het algemeen kritisch na. Ik denk dat bestuurders over het algemeen ook heel kritisch nadenken. Maar om ergens een kritisch juiste beslissing over te kunnen nemen, moet je een bepaalde kennis ergens over hebben. En ik zie eigenlijk dat wat wij in eerdere afleveringen wel eens hebben genoemd, de collectieve onwetendheid in het land is nu nog zo groot als het gaat over AI, dat wel eens mede bepalend kan zijn voor de terughoudendheid.
Als je iets wilt besturen, moet je ook weten waar je op kan sturen.
Ja, zeker. Ja. Ja. Misschien even een ander onderwerpje. We hebben het nu tot nu toe vooral gehad over jullie onderzoek. Als we nu kijken, tot nu toe hebben wij het in onze podcast vooral gehad over studenten. Maar nu moeten we het eigenlijk hebben over leerlingen. Hè? Want, mm-hmm. want op de basisschool zitten leerlingen. Wat denken jullie? Wat moeten leerlingen leren over AI? En moeten ze er wel iets mee leren of moeten ze er niks mee leren?
Ja, ik denk dat het leren omgaan met AI eigenlijk ook het geven is van goede prompts. En eigenlijk dus ook wat we nu de kinderen wel aanleren met ICT-basisvaardigheden, hoe jij praktisch goed iets op kunt zoeken. Ik denk dat dat niet per se verandert. Ik denk ook dat het goed is om de kinderen gewoon kennis te laten maken met AI, als dat echt de toekomst gaat zijn. Wat ik wel verwacht, dat daar in de toekomst zeker dingen mee gaan gebeuren. Dus ik zie daar zeker een toekomst in. In hoeverre en hoe groot de rol die gaat spelen, daar durf ik nog geen uitspraak over te doen. Maar dat er een rol weggelegd is voor AI in het basisonderwijs, ja, daar kunnen we denk ik eigenlijk al niet meer omheen.
Ja, okay. En ik denk dat de rest van het curriculum ook misschien wel zal veranderen. Want inderdaad, je krijgt straks vanuit één zoekmachine een antwoord op jouw vraag of op jouw prompt. Ja, dan moet je dat wel kritisch kunnen lezen, inderdaad, wat jij al zei, Lisa. Want anders dan ga je alles maar erop vertrouwen dat alles klopt wat je terugkrijgt. Maar ja, het is maar een taalbot. En ik denk dat daar kinderen wel veel over moeten kunnen leren. Dus ze moeten echt een stuk kritischer kunnen gaan lezen, denk ik, dan dat ze nu soms hoeven te doen.
Ja,
kritische informatie verwerven. En dat zou eigenlijk nog concreter moeten in die digitale geletterdheid.
Ja, want ik denk dat ze er meer naartoe moeten naar klopt het welke informatie ik krijg. En nu krijgen ze vaak een brief of een wat voor tekst dan ook. En mogen ze er eigenlijk van uitgaan dat wat ze krijgen, dat die informatie kloppend is. Maar straks geef jij zelf de input en moet jij controleren of de output wel klopt.
Ja,
en ik denk überhaupt inderdaad eigenlijk wat wij ook in onze workshops naar docenten. Hè, er zitten ook gewoon een hoop vraagstukken over hoe werkt zo'n taalmodel wel en wat zijn de nadelen. Hè, er zit ook een bepaalde kleuring in de keuzes die zo'n taalmodel maakt. En dat beïnvloedt ook weer het antwoord en uiteindelijk het antwoord wat je daar weer vervolgens mee gaat doen. Dus leerlingen daar ook kritisch over leren denken, lijkt mij inderdaad een hele goede stap. En dan hebben we het ook natuurlijk over deepfakes die zij ook natuurlijk onder ogen krijgen en wat steeds meer gaat gebeuren.
Ja, en als je de basisschool en AI zegt, dan roept dat bij veel mensen toch ook wel een beetje angst op. En die angst die zit erin in dat studenten die informatie niet kunnen beoordelen. Maar het woord basisschool gaat ook over basiskennis. En om in die expertpositie te komen om iets te beoordelen, moet je wel eerst hebben geleerd wat iets is of hoe dat je dat moet doen. Dus het leren schrijven, dat gaat er niet uit, toch?
Nee, maar ook, ik denk ook zaakvakken, die gaan er ook niet uit. En ik kan me voorstellen dat er leerkrachten zijn die nu misschien denken van oké, dat AI kan alles overnemen. Maar als ik totaal geen kennis heb van de wereld om me heen, dan kan ik aan AI wel iets gaan vragen over de wereld om me heen. Maar als ik die informatie helemaal aan geen kapstok kan ophangen omdat ik die nooit heb meegekregen, dan kan ik niks met die informatie. En dan ga ik alle informatie aannemen voor waar. Dus ik denk dat misschien kennisoverdracht juist nog wel belangrijker wordt. Anders kunnen ze ook nooit in die expertrol stappen.
Ja, om die kenniskapstok eigenlijk op te bouwen.
Ja, en ik denk dat de basisschool daarin misschien dan nog belangrijker wordt. En waar leerkrachten dan misschien bang zijn dat ze minder aan kennisoverdracht mogen gaan doen. Want ik denk dat dat toch degene is waarvoor we allemaal voor dit beroep hebben gekozen. Om kinderen iets te leren, kinderen kennis over te brengen. Misschien moeten we daar nog wel veel meer op gaan focussen dan dat we ons nu bewust zijn. En zijn we dus nu vooral heel erg bang dat AI dat werk over gaat nemen.
Lisa, heb jij nog een slot of moeten wij nog een vraag stellen?
Nou, wat ik heel mooi vind is dat jullie onderzoek dus inderdaad focust op die werkdrukkant. Hè? En eigenlijk jullie appel aan leerkrachten en scholen om te zeggen van ga er eens gewoon mee experimenteren. Ga er eens mee zelf mee aan de slag. Jullie zijn twee leerkrachten, dus ik ben ook wel heel nieuwsgierig van wat zijn jullie eerste experimenten zelf in de klas? Of waar loop je op dit moment zelf nog tegenaan als het gaat om
werken met AI?
Werken met AI, ja.
Ja, het geven van goede prompts is denk ik iets wat ook wel stoeien is. Wat ik zelf wel leuk vind is, nou bij ProWise hebben ze bijvoorbeeld een Tessa geïntroduceerd. Die kan bijvoorbeeld kant-en-klaar lessen voor je maken. Nou, dat vond ik dan wel heel grappig om gewoon eens uit te testen.
Ja, dus gewoon in de methodes waar jullie al mee werken, zie je nou dat AI een
ja, nog een bescheiden rol neemt. Want de informatie die je eruit krijgt of de lessen die je eruit krijgt, ja, is in basis een prima les. Alleen dat behoeft nog wel wat extra aandacht. Maar het is wel leuk om te zien dat het dat nu al kan. Terwijl we nu nog eigenlijk best wel aan de start staan, kan het nu al best wel veel.
Ja, dus de methodes gaan er ook wel al in mee. Er worden wel Zeker. Al aanpassingen ergens in gedaan, zie je wel.
Ja, ja.
Ja, en dan ben ik toevallig bij ProWise, daar ben ik geweest. En ik weet dat ProWise al best wel een stap heeft gemaakt met Tessa in eigenlijk nog een beetje een onzekere wereld, omdat de betrouwbaarheid nog niet altijd heel hoog is van wat nu uit AI komt. Maar ja, wat wij vorige keer met Tom zeiden, onze vorige gast, de verwachting is wel dat methode makers hierop instappen en dat er adaptieve leersystemen komen en AI-tutoren.
Ja, en dat is natuurlijk fantastisch. En dan is het natuurlijk helemaal helpend als die leerkrachten dat proces al hebben doorgemaakt, zodat ze ook begrijpen van, hey, er komt daar een lesopzet uit. Hoe zou dat ongeveer in zijn werking zijn gegaan achter de schermen? En kun je daar inderdaad zelf ook nog eventueel invloed op uitoefenen?
Ja. Zeker, want ik denk dat daar, dat is het grootste punt, dat is de tijd en die we erin moeten steken om er kennis mee op te doen en ervaring mee op te doen om zo'n goede prompt te maken. Want ik denk dat dat ja, nog wel de grootste klus gaat zijn.
Ja. Dus jij bent al een beetje aan het experimenteren geraakt en je ziet nu de eerste lesopzetten bij vanuit de ProWise-app. Rinske, heb jij nog wat voorbeelden waarvan je zegt, nou, dat is echt wel leuk om te zien hoe ik ermee aan de slag ben gegaan?
Ja, ik heb het nog niet zo erg ingezet. Ik heb het nu wel opgezet in teksten genereren voor leerlingen over, nou, noem maar allerlei onderwerpen op.
Hun hobby's, ja.
Yes, of een mail naar ouders die je nodig hebt met praktische informatie. Ja, daar ben ik toch altijd wel even over aan nadenken hoe ik alles wil verwoorden. Ja, ChatGPT heeft zo een goede mail naar ouders opgesteld. En dan, als jij een goede prompt geeft. En ja, vorige week was Thijs bij ons en daardoor was ik wel echt nog geïnspireerd om te kijken van, er is nog veel meer mogelijk. Ja, daar ligt voor mij ook nog gewoon een hele lange weg te gaan om
die te ontdekken, ja, en te onderzoeken, ja. Ja, ik stel voor dat we het hiermee afronden. Ik wil op de eerste plaats Timo en Rinske hartelijk danken voor de lange reis naar Tilburg. Want er was nogal vanuit Tilburg. Er was nogal wat file, begreep ik. Maar super bedankt voor deelname aan de podcast.
Graag.
En we hebben zeker nog contact, want ik ben heel benieuwd hoe het bestuur reageert.
Wij ook.
Ja, we zullen het laten weten.
En laten ze de podcast in ieder geval luisteren.
Zeker.
Dat is sowieso.